We gaan met elkaar de Bijbel openen. Bij Lucas 12, het laatste gedeelte, gaan we met elkaar lezen vanaf vers 49 tot 59. En dan zegt het woord het volgende. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer, nu het al ontstoken is. Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij, totdat het volbracht is. Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Ze zullen tegen elkaar verdeeld zijn, vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, de dochter tegen de moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zei ook tegen de menigte, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen er komt regen en zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u er komt hitte en het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. En hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? En waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is? Want als u met uw tegenpartij naar de overheid gaat, doe dan onderweg moeite om van hem verlost te worden, opdat hij u misschien niet voor de rechter sleept en de rechter u aan de gerechtsdienaars overlevert en de gerechtsdienaars u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste penning hebt betaald. Tot zover.
Goedenavond allemaal. Ik heb natuurlijk geen ogen in mijn rug, dus ik heb u net niet allemaal kunnen zien, maar nu wel. Bijzonder deze avond. Echt waar, bijzonder hoe we heerlijk kunnen zingen. En daarvoor alleen al zou je hier komen volgens mij. Want het is heerlijk om te ervaren hoe God op onze lofzangen troont. Maar ook bijzonder dat er zoveel mensen nog hier zijn die ook verlangend zijn om het woord van God te horen. Om het evangelie te verstaan. En dat u dat samen doet met alle heiligen. Zodat we samen ook de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte kunnen ervaren. Want we hebben elkaar nodig, vooral in deze tijd waarin wij vandaag leven. Dus fijn dat u er bent. Fijn dat ik er ook mag zijn. Ja, wie ben ik eigenlijk? Nou, daar zal heel veel over te vertellen zijn. Dat moet ik eigenlijk niet gaan doen, denk ik. Maar mag wel even. Hoe lang hebben we? Nou, Nicodemus kwam 's nachts tot Jezus, dus we kunnen nog lang doorgaan dan, toch? Nou, ik ben Jelte Alma. Ik ben 47 jaar. Ik ben 15 jaar lang gemeentepredikant geweest. Ik ben in Brabant begonnen. Op de zandgrond. In Waspik. Ze zeiden wel eens cynisch, daar groeit niks. Op de zandgrond, maar dat is niet waar. Zeker niet, hè? Nee. Later ben ik naar de overkant gegaan, naar Eten en Drongelen. En Toon de Ruiter uit Genderen, die is heel vaak bij mij geweest hoor, in de pastorie. En hij heeft wel eens radioopnames met mij gemaakt voor zijn Groetsnieuwsradio, had hij toen, een soort lokale omroep. Hele fijne broeder om mee te spreken. En hij bezocht ook wel eens mensen, hè, tussendoor. En dat was echt een broeder die kon gelegen of ongelegen iets zeggen. Hè? Dat kan niet iedereen, maar hij kon dat wel. Nou, hij is er niet meer, hè? Hij is al thuis. Hè? Oké, ja, nou. Dan heeft hij zijn vreugde bereikt. Hè? Dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Nou, 15 jaar gemeentepredikant geweest. Mijn laatste standplaats was Ameide Tienhoven in de Alblasse Waard. En daar heb ik na 5 jaar werken een persoonlijke losmaking aangevraagd. Dat gebeurt bijna nooit in de protestantse kerk in Nederland. Dat een predikant zegt, ik wil eigenlijk ontheven worden. Maar om een heel lang verhaal kort te maken, nieuwe wijn past niet in oude zakken. Dat is eigenlijk in één zin verwoord wat daar is gebeurd. Ik heb zelf een geestelijke vernieuwing doorgemaakt. En waarin het instituut, goedbedoelende mensen, laat ik dat vooral zeggen, vrome mensen. Maar het instituut kan dat soms niet aan. Hè? En dan kun je zeggen, we kunnen heel lang het elkaar heel moeilijk maken. Maar je kunt ook zeggen, laten we elkaar loslaten. Elkaar zegenen. En elkaar de genade toewensen. En dan gaat God met elk hun eigen weg. Dat is niet eenvoudig. Ik zeg dat nu heel eenvoudig. Er heeft heel veel strijd achter gezeten. Maar ik moet wel eens denken aan de woorden die de Heer Jezus tegen Petrus sprak. Je zult laten komen op een plek waar je zelf niet zijn wil. De Heer die heeft met elk zijn eigen weg. En soms slaat hij ons dingen uit handen. Maar de geest van God opent altijd weer een nieuw perspectief. En dat heb ik op dit moment ook. Ik ben op dit moment docent godsdienst in Rotterdam-Zuid. Nou, ik weet niet of u Rotterdam-Zuid kent, Feyenoord. Dat soort mensen. Daar ben ik godsdienstdocent op een scholengemeenschap. Dat heet scholengemeenschap Calvijn. Maar u moet niet denken dat dat een reformatorische school is of zo. Dat is een open christelijke school. Dat wil zeggen, daar is iedereen welkom. Mits die de normen en waarden die achter die school schuil gaan respecteert. Maar als je Rotterdam-Zuid zegt. Ik denk, hoe moet ik dat, u dat nou duidelijk maken? Dan moet u ongeveer denken van, in zo'n klas geef ik les. Voor de kijkers rechts. En dan ziet u, dit is een eerste klas, een 1 HAVO-klas. Daar zit denk ik maar 1 Nederlander in, dat is Nick. En voor de rest zijn het allemaal allochtonen. Wij hebben op school 70 nationaliteiten. En die moeten het allemaal met elkaar zien uit te houden. Nou, dat gaat niet altijd goed, dat begrijpt u. Rotterdam-Zuid, heftig gebeuren soms. Maar wel een heel bijzonder voorrecht om daar een leesbare brief van Christus te zijn. En om daar, zoals dat vorige week in deze klas gebeurde, echt uniek, dat een meisje vroeg dat kruis, meneer. Waarom dat kruis? Waarom hebben mensen allemaal, christenen, dat kruis? Nou, dan moet je dat uit gaan leggen, hè? Dan doe je wel even een schietgebedje, Heilige Geest, kom mij te hulp. Want dit is een kans om ze te vertellen wat het kruis van Christus betekent. Dat is dus Rotterdam-Zuid. Nou, vanavond gaan wij met elkaar, zoals ik dat met hun mag doen, maar ook met u mag doen, het evangelie delen. Ik zei wel even tegen broeder Bas, wat heb je me aangedaan van dit gedeelte? Hoe is het mogelijk, Jezus brengt verdeeldheid. Het zijn woorden die ook wel eens tegen mij uitgesproken zijn, dat ik ook verdeeldheid bracht. Als je bij Jezus, dicht bij Jezus leeft, dat is niet altijd makkelijk hoor. Dat roept ook wat op bij mensen. Hè? Dat hoort daar gewoon bij, blijkbaar. Bij dat radicale leven als je uit de wortel gaat leven. Maar ik moest wel denken toen ik dit voorbereidde vandaag. Ik was er vorige week ook al mee bezig. Ik weet niet of u David Pauwsen kent. Nou, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Dat is een bijbelleraar uit Engeland. Hij heeft een boek geschreven, Sleutels tot de Bijbel. Heel bijzonder boek, waarin hij elk bijbelboek eigenlijk een soort sleutel ingeeft om dat bijbelboek te ontsluiten. Nou, als je Engels wilt ophalen, ik heb dat in mijn periode echt mogen doen, toen ik zeg maar in die periode zat van de losmaking, wat allemaal heel lang duurt. Toen heb ik het als een voorrecht gezien om mijn Engelse taal weer eens helemaal op te halen. En ik heb heel veel naar David Pauwsen ook geluisterd. En vorige week hoorde ik een preek van hem. En daar zei hij iets, daar denk ik, dat moet ik vanavond toch doorgeven aan u. Hij sprak over een baptistengemeente. Hij was zelf baptistenpredikant. Een kleine baptistengemeente in Engeland. En hij zei van, die had een nieuwe predikant gekregen. Een jonge predikant. En voor het eerst hadden ze een academisch geschoold iemand. Dat was heel bijzonder in die tijd voor de baptistenkerk. En die predikant die deed zijn uiterste best. Die maakte heel veel werk van zijn preken. Maar er was een zuster in de gemeente, een oudere zuster, van boven de 80 jaar, en die miste iets in zijn preek. Ze miste de echte toewijding aan de Heer Jezus zelf. En die zuster, als je boven de 80 bent, dan word je eindelijk wijs, denk ik. Hè? Die zuster vond het heel moeilijk om kritiek te uiten op een dienstknecht van God. En ze heeft er heel erg mee gestreden, mee geworsteld, lang mee gewacht. Hoe moet ik dat nou kenbaar maken? En toen heeft ze op het hart gekregen dat ze aan die predikant het woord moest laten spreken. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft op een zondag op de preekstoel een papiertje gelegd met een bijbeltekst. En die bijbeltekst, ik heb hem opgeschreven, de eerste bijbeltekst, want ze heeft er meer geschreven, was: vrouw, waarom huilt u? Ze hebben mijn meester weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Nou, die predikant vond het heel vreemd. Die kon daar eigenlijk niets mee. Heeft het al gezien, heeft het meegenomen. En de week erop heeft ze opnieuw een bijbeltekst daar neergelegd. Dat was de tekst: toen Herodes Jezus zag, verheugde hij zich zeer. Ook heel vreemd. Je zult het maar meemaken als predikant. Hè? Krijg je een tekst, wat moet ik daar nou mee? En wie heeft dat gedaan? En waarom is het eigenlijk? De weken na had ze opnieuw een tekst over die Grieken. Hè, die zo graag Jezus wilden zien. En daar stond bij: Heer, wij zouden graag Jezus willen zien. En dat ene zinnetje heeft de Heilige Geest gebruikt om de jonge predikant aan de voeten van de meester te brengen. En vanaf toen, als het ware, heeft de Heer dat woord gebruikt en zag hij niemand anders dan Jezus alleen en werd hij vol van de Heer Jezus. Nou, een mooi voorbeeld, een mooi verhaal. Het is ook echt gebeurd. David Pausen heeft dat verteld. Hoe een jonge predikant, zeg maar ook buiten zijn ambtswerk om, een persoonlijke toewijding kreeg aan Jezus zelf. Nou, waarom vertel ik u dat nou? Ik herken mij daar wel wat in. Ik ben iemand die heel leergierig is. U vreselijk veel kan vertellen over allerlei details uit een tekst. Maar ik heb wel geleerd. Dat is allemaal prachtig en dat mag ook. En het woord van God is heel rijk. We kunnen daar heel veel over zeggen. Maar laten we één ding nooit vergeten. Dat we vanavond wel aan de voeten van de Heer Jezus zelf moeten komen te zitten. Met die houding van Maria. Hè, dat zij daar zat aan die voeten van de heiland. Om naar zijn stem te luisteren. Het is mijn verlangen vanavond en ik hoop dat ook voor u. Want een open Bijbelavond heet dit. Het gevaar van een open Bijbelavond kan ook zijn dat het alleen bij de Bijbel blijft. En dat we uiteindelijk naar huis gaan met een mooie uitleg, maar dat we niet hem hebben gezien. Nou, het is ons verlangen geweest, ook voor die tijd, hoe we hier gebeden hebben, dat we de Heer Jezus mogen zien. In al zijn glorie, wie die vandaag is, dat die koning mag zijn over ons hart, dat hij ook heerschappij mag voeren over ons leven. Nou, bijzonder dat u een lectio continua houdt, hè, zo'n doorgaande schriftlezing, hè, dat u met elkaar het Lucas-evangelie leest. Het heeft mij wel wat voor wat hoofdbrekens gezocht, hè, want het is een best moeilijk gedeelte. En je kunt je ook afvragen, is dit nou het evangelie? Hè? Want wat is het evangelie? Het is inderdaad de blijde boodschap. Hè? Evangelie is goed bericht. Nou, vorige week, hè, dit is een eerste klas die ik bij mij heb. Vorige week begonnen wij met deze eerste klas met het Nieuwe Testament. En we zijn een tijdje bezig, hè, met de Bijbel. En u moet zeggen, voor deze kinderen, hè, voor zulke kinderen die Marokkaanse achtergrond hebben, bijvoorbeeld Amir of Mohammed Amin of Jawad, voor hen is dat een wereld op zich. Ze hebben nog nooit een Bijbel gezien, ze hebben er wel iets van gehoord. En de eerste keer toen ik dat meemaakte, hè, je moet ze direct waarschuwen van die Bijbel mag je niet bekladderen en niet kapot maken en dat soort dingen, hè, want dat hoort er dan ook allemaal bij. Maar ik kan me nog zo herinneren, hè, dat twee van die Marokkaanse jongens naast elkaar zaten en dat die ene jongen zei, moest kijken, zo'n dun papier. En toen zei die andere, nou, de Koran is op veel mooier papier gedrukt hoor. Hè, want zo gaat dat dan ook, hè, want ze zijn ook heel erg trots op hun eigen heilige boek. Maar u zegt, het evangelie, wat we vanavond ook lezen, het evangelie, de blijde boodschap, we moeten dat vanavond gaan ontdekken achter de woorden. Maar hoe breng je dat nou over, hè, aan zo'n groep kinderen, hè, die uiteindelijk het best ingewikkeld vindt, hoe die Bijbel nou in elkaar zit. Alleen al dat woord Bijbel. Ik heb ze meegenomen naar de bibliotheek, tenminste denkbeeldig, dat je in de bibliotheek verschillende afdelingen hebt. Dat je zo in de Bijbel ook een bibliotheek vol met boeken hebt. Ja, dan steekt er toch een meisje haar vinger op. Van waarom allemaal zo ingewikkeld, meneer? Als God dan graag wil laten zien wie die is. Waarom heeft hij dan niet één boek gegeven. Waarin hij zich gewoon voorstelt. Waarin hij zegt wat hij van ons wil. Wat hij van ons vraagt. Waarom allemaal zo ingewikkeld? Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, ik heb het niet verzonnen. Hè? De Heere God heeft het zo gewild dat wij verschillende Bijbelboeken hebben. Die hele bibliotheek vol, 66 boeken. Maar eerlijk gezegd was mijn grootste klus nog om het verschil duidelijk te maken tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En vooral dat woord testament. U moet onthouden, deze kinderen, die weten echt niet wat een testament is. En uiteindelijk heb ik wel ontdekt, want dat is het voordeel. Hè? Als je als predikant ben je altijd gepokt en gemazeld. Maar je hebt altijd met mensen gehad die van kindsbeen af vaak met die Bijbel zijn opgegroeid. Nu moet je het helemaal van een andere kant opnieuw doordenken. En ik kwam er wel achter, is het wel zo'n gelukkig gekozen term eigenlijk, testament? Heeft iemand enig idee trouwens? Ik was vorige week in een baptistengemeente, daar heb ik het ook gedaan. In een ABC-gemeente trouwens. Wat is dat eigenlijk? Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Waarom noemen wij dat testament? Weet iemand dat? Nalatenschap, zegt u? U mag het goed zeggen hoor, het is niet goed of fout. Ik ga u echt niet beoordelen of zo met een cijfer. Wilsbeschikking? Gelukkig hoor ik hier in deze kringen. Dat hoorde ik vorige week niet. Ik zal niet zeggen waar ik geweest ben. Daar werd gezegd testimonie. Hè? Of dat een soort Engelse verbastering was. Maar het heeft te maken met het verbond. Ja, ik hoor het van twee kanten. Ga eens verder dan. Waarom heeft het te maken met het woord verbond? Ja. Dus ik heb inderdaad. U wilt misschien toevoegen. Of u zei het ook. Ja, ik heb tegen jongens en meisjes gezegd van. De Heere God woont in de hemel, maar hij wil zich graag aan mensen verbinden. En omdat hij zich zo graag aan mensen wil verbinden, doet hij dat onder bepaalde voorwaarden. En in het Oude Testament, in het Oude Verbond, waren daar andere voorwaarden dan later in het Nieuwe Verbond. In het Nieuwe Verbond is God ons nog meer tegemoet gekomen. En je kunt ze trouwens, dat vind ik wel heel bijzonder. Deze kinderen, vooral als ze naar de moskee gaan of op Arabische les zitten, de heiligheid van God hebben zij heel hoog staan. Heb je in een traditionele kerk heel veel moeite om het offer mensen te laten begrijpen en ook te laten toepassen. Deze kinderen weten heel goed dat God heilig is en dat hij niet benaderbaar is en dat dat niet zomaar kan. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar zo heb ik het uitgelegd. Het Oude Verbond heeft God onder bepaalde voorwaarden zich willen verbinden aan mensen. En in het Nieuwe Verbond heeft hij dat met name gedaan door de komst van zijn Zoon. En dat is ook het evangelie. Het evangelie is het goede bericht, die blijde boodschap, dat God zich wil verbinden aan mensen en dat kan. En na Pinksteren, dat kun je al helemaal niet uitleggen, maar dat tegenwoordig kan op elke plaats, op elk moment. Niemand hoeft van ons een reis naar Jeruzalem te maken om God te ontmoeten. Wij zijn zelf die tempel geworden waarin de Heere wil tronen, waarin die wil wonen in ons hart. Met hem zijn we nooit alleen. Wat zijn wij rijke mensen, hè? Dat wij leven in de periode van na Pinksteren, na het nieuwe verbond waarin de geest van de Heer Jezus is uitgestort, waarvan de belofte is dat hij ons vanavond ook in alle waarheid wil leiden. Heel bijzonder dat we zo met elkaar het evangelie mogen doorgeven. Maar is het vanavond wel een goed bericht? Als ik zo lees wat Jezus zegt in vers 49. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer nu het al ontstoken is? En wat dacht u van vers 51? Denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Is dit het evangelie? Is dit nou de blijde boodschap? Geen vrede? Maar juist oneenigheid, verdeeldheid. Nou, rondom de kerstdagen zingen we dat wel. Hè? Vrede op aarde, van het mensen van het welbehagen. Jezus is de vredevorst. En toch is Jezus' komst, en dat zal vanavond ook in dit gedeelte tot uiting komen, is de komst van Jezus ook scheidingmakend. Het brengt als het ware een crisis tot stand. Je bent of voor hem en je leeft uit hem, of je bent tegen hem. En je leeft zonder hem en je hebt geen toekomst. Dat is eigenlijk het scherpte vanavond, ook van het evangelie wat we vanavond lezen. Want het blijft een goed bericht, een goede boodschap. Ik heb dat trouwens aan die kinderen ook heel mooi duidelijk kunnen maken. Hè, want binnen het Romeinse Rijk werden er wel vaker evangelieberichten doorgegeven. Het woord evangelion, het Griekse woord voor evangelie, was in het Romeinse Rijk heel bekend. Hè, als de keizer van Rome een belangrijk bericht wilde doorgeven, dan stuurde je een heraut. Die ging naar het marktplein, naar het forum. Tegenwoordig zitten we op internet op de forums. Maar toen was er ook een markt waar mensen samenkwamen, mensen met elkaar spraken. En dan had zo'n man zo'n perkamenten rol bij zich. En dan zei hij, in naam van de keizer van Rome, groet ik u. En ik heb het volgende goed bericht voor u. De belastingen worden verlaagd. Dat is wat anders dan dat de blauwe envelop wordt afgeschaft. Want daar hebben we niks aan, hè. De belasting blijft hetzelfde namelijk. Hè? Maar dat was een goed bericht. Of de koning gaat trouwen. Of er is een prins geboren. Maar uiteindelijk is in dat woord evangelie zit ook nog iets anders verborgen. dat het eigenlijk een bericht is die zo goed is, dat het ook definitief de wereld verandert. Een evangelie is een bericht waarin je als het ware een soort omkering krijgt. Dat het nooit meer zo kan zijn zoals het vroeger was. Nou, om die kinderen dat duidelijk te maken, heb ik gezegd, je kunt het vergelijken met breaking news. U weet, als er iets ergs in de wereld gebeurt, denk bijvoorbeeld aan die Twin Towers, of aan de MH17, of de aanslagen in Parijs. Als dat gebeurt, dan gaat het als het ware heel snel door de wereld. En alle programma's worden dan in één keer stopgezet en er worden extra nieuwsbulletins worden er gemaakt. Want er is breaking news, zegt dan CNN. Er is nieuws waarvan gezegd wordt, vanaf nu zal de wereld nooit meer zo zijn zoals het vroeger was. Nou, in positieve zin zou je kunnen zeggen, is dat het evangelie. Het is breaking news, God grijpt in, hij breekt bewust in. En God heeft dat gedaan, zegt het woord van God. God heeft dat gedaan op de volheid van de tijd. Toen zond God zijn zoon. Toen als het ware de tijd zwanger was, toen heeft God ingebroken. En vanaf nu is dat breaking news, kun je zeggen, is het inderdaad voor en na Christus geworden. Er is een breekpunt gekomen in de geschiedenis. God heeft iets nieuws gecreëerd. Hij heeft zichzelf laten zien. Hij heeft dat goede nieuws ook aan het licht gebracht. Dat is dus het evangelie, breaking news, nieuws wat dus de wereld verandert. Nou, dat hebben we gelukkig ook wel eens in Nederland gehad, hè? Toen Amalia werd geboren, kan ik me herinneren, toen werden alle programma's ook even stopgezet. En toen zagen we de trotse prins met een klein babytje in zijn hand, want er was een prinsesje geboren. Maar dat is, als u het woord evangelie wilt onthouden, wij zeggen heel vaak dat is goed nieuws, maar het is ook goed nieuws, hè, waardoor het nooit meer zo kan zijn zoals het vroeger was. Zoals Paulus dat ook zegt, het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Er is iets nieuws gekomen. God plant zijn zoon in ons hart. En als die zoon er eenmaal is, dan kan die ook nooit meer weggaan. Het kan wat meer of minder worden, maar dat is de zekerheid als je gaat staan op het fundament dat Jezus Christus heet. Vanavond willen we dus op zoek gaan naar dat breekpunt. Nou, dat breaking news, waarvan Jezus dan zegt, hij zegt dat met name tegen zijn leerlingen, want ik heb gemerkt, Lucas 12 is een heel lang hoofdstuk, 59 versen lang. Jezus spreekt zowel de schade aan, de mensenmassa, maar hij spreekt ook de leerlingen aan, de discipelen zelf. En vanavond in ons stukje, vers 49 tot en met 53, spreekt hij met name zijn eigen discipelen aan. En zegt hij tegen zijn discipelen, met die oren zullen we moeten luisteren, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. Letterlijk, en als een dominee dat zegt, dan moet je oppassen, hè, want dan gaat hij waarschijnlijk iets nieuws vertellen. Letterlijk in de Griekse tekst, in de grondtekst, hè, waarin het Nieuwe Testament geschreven is, staat dat woordje vuur, staat helemaal vooraan. Dat is eigenlijk het eerste woord wat als het ware de nadruk ontvangt. In de NBG-vertaling, ik weet niet of iemand vanavond de NBG-vertaling van 1951 bij zich heeft. U hebt dat bij u, nou, dan zult u ontdekken dat de NBG dat ook heeft zo vertaald. Hè? De NBG die begint met vuur ben ik komen werpen op de aarde en het is mijn wil dat het al reeds ontstoken is. Het woordje vuur staat dus voorop. En ook de Grootnieuwsbijbel en de Naderse Bijbel doen dat. Maar daar ligt dus alle nadruk op. Vuur is Jezus komen werpen op de aarde. Ik heb geen idee welke associatie, hè, welk beeld bij u bovenkomt als het gaat om vuur. Oordeel. Oordeel, zegt u. Dus je kunt er ook heel negatief over denken. Wat zegt u? Reinigend, inderdaad. Vuur is zeker reinigend, zoals zilver wordt beproefd in het vuur, in de smeltkroes, hè, worden alle afvalstoffen weggehaald. Maar vuur, hè, toen ik er vanmiddag eens over dacht, vuur is eigenlijk iets vreselijks. Hè? Volgens mij is vuur, als je in aanraking komt met vuur, als je brandwonden krijgt, hè, we hebben dat in Nederland van heel dichtbij mee mogen maken, He, toen dat in Volendam, die jongeren die verbrand waren. Dus toen een heel impact heeft dat gehad in Nederland. Maar vuur is eigenlijk iets vreselijks. Terwijl onze taal trouwens, als je daar alleen even naar kijkt, is eigenlijk vol he, met het woordje vuur. He, waar rook is, daar is vuur. Je kunt in vuur en vlam staan. Ik hoop vanavond voor de heiland. Maar je kunt ergens in vuur en vlam staan. Je kunt ook voor iemand door het vuur gaan. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft dat vuuroordeel, hè, wat u zegt terecht, dat heeft hij als het ware voor ons al doorlopen. Hij zegt ook met die doop, die vuurdoop, daar moet ik mee gedoopt worden, want anders kan het niet tot stand komen. Je kunt ook het vuur uit je sloffen lopen trouwens. Je kunt ook iemand het vuur vanavond nou aan de schenen leggen. Hij of zij zit dicht bij het vuur. En als ik nou vanavond zo naar u kijk, ik heb wel eens voor hetere vuren gestaan, geloof ik, hè? Als het gaat om de hoorders die vanavond luisteren naar het evangelie. Maar vuur, het is eigenlijk ook iets heel erg vreselijks. Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden op een Beter Uitcamping stond in Luxemburg. En dat naast mij een jong gezin stond. En dan raak je aan de praat met elkaar. En hij was brandweerman, professioneel brandweerman. En toch vertelde hij mij dat dat nog niet een eenvoudig beroep is. Dat je als brandweerman vreselijke dingen soms meemaakt. Dat je ziet dat mensen in een paar uur tijd alles verliezen. Al hun herinneringen verliezen. Dat iets totaal afbrandt. Ik weet niet of er mensen zijn die er ervaring mee hebben. Maar dat is heel ingrijpend. Dat je hele geschiedenis opeens weg is. Omdat alles door vuur is verbrand. Heel beschadigend kan het zijn. Maar hij vertelde mij vooral, is het brandweerman moeilijk als je naar auto-ongelukken moet gaan. En hij vertelde mij een verhaal dat hij ooit bij een brandende auto was geweest, waarin de vrouw bekneld stond, zat. En die vrouw die gilde om hulp en ze konden haar niet bevrijden. En die vrouw is in de vlammen, al schreeuwend, omgekomen. Hij zegt, en dat gegil, dat raak je nooit meer kwijt. Dat blijft, zegt hij, zoals hij dat zelf zei, in mijn systeem zitten. Je moet daar professioneel mee omgaan. Maar je bent mens, dat lukt je natuurlijk nooit. Vuur heeft inderdaad alles met oordeel te maken. En bijbels gezien, natuurlijk gelijk, heeft dat ook met reiniging te maken. He, vuur is eigenlijk iets heel, ja, iets heel moeilijks. Ik zat eigenlijk voor volgende week de lessen voor te bereiden voor de vierde klas voor de islam. En ik zat een filmpje te zoeken, even iets actueels. Ik denk, zal ik het wagen om iets van IS te laten zien of moet ik dat juist niet doen? Maar terwijl ik zat te zoeken, dat moet je eigenlijk niet doen. Misschien klinkt dat gek en als ik het wel zeg, dan gaat u het natuurlijk wel doen. Hè? Zo zitten we als mensen in elkaar. Maar als je ziet wat IS doet, ook op het gebied van vuur. Ik weet niet of u nog weet dat ze die piloot, hè, die Irakese piloot, gevangen hebben genomen. Nou, er is op internet een filmpje beschikbaar waarin wordt laten zien hoe ze die man met benzine overgieten in een kooi en hoe ze hem letterlijk in de brand steken. En die man die krimpt als het ware als een worm in elkaar. Nou, ik heb er naar gekeken. Ik ben er eigenlijk 4 dagen, en nu ik het weer vertel, zal het weer allemaal bovenkomen. Ik ben er eigenlijk 4 dagen zoet mee geweest om dat een plek te kunnen geven. En dat kan aan mij liggen. Ik heb een zoon van bijna 17 die zegt, joh, die dingen die zie ik heel vaak. Die zijn daar blijkbaar aan gewend. Maar mag ik het misschien zo zeggen, zou het de Heilige Geest zijn die je geweten doet ontwaken, die je zacht van binnen maakt, die je ook de erbarming geeft, de compassie, de genade. En dat je niet kunt aanzien wat een mens een ander aandoet. Het is toch onvoorstelbaar wat vuur teweeg brengt. Nou, zomaar wat associaties even op dat ene woordje vuur. Maar het is wel het eerste woord wat de Heer Jezus vanavond ons doorgeeft. Vuur, zegt hij, ben ik komen werpen op de aarde. Maar hij zegt het sterker, hè? En dat is de herziene Statenvertaling. Hè? Ik vind dat een geweldige vertaling trouwens. Ontzettend dankbaar dat wij in de tijd leven dat deze vertaling is gekomen. Want nadrukkelijk staat in het Grieks dat Jezus zegt, ik ben gekomen om vuur te werpen op aarde. En broeders en zusters, dat kan alleen maar de heiland zeggen. De heiland kan zeggen, ik ben gekomen. Voor ons geldt dat niet. Wij zijn geboren, Wij hebben er niet voor gekozen om geboren of verwekt te worden. Daar zijn wij passief onder geweest. Maar de Heer Jezus kan zeggen, ik ben gekomen. Zoals dat in Psalm 40 staat, zie ik kom. In de boekrol staat van mij geschreven. Toen het vol was, toen was de Zoon gehoorzaam aan de Vader en toen ging die ook. Hij is gekomen met een missie en met een opdracht. Nou, ik heb ooit een prekenserie gehouden onder een hele rare titel, Cur Deus Homo. Dat zijn drie Latijnse woorden. Heel dun boekje uit de vroege kerk. Waarom werd God mens? En naar aanleiding van dat boekje heb ik toen antwoorden gezocht in de Bijbel, een serie preken gehouden. Waarom moest God nou mens worden? Uiteindelijk had ik 22 antwoorden in de Bijbel gevonden. Hij moest mens worden om de zonde te dragen. Hij werd mens om beeld van de Vader te zijn. De onzichtbare God heeft hij zichtbaar gemaakt. Om de genade van God te belichamen. Om de werken van de duivel te ontkrachten. Waarom is Jezus gekomen? Nou, vanavond zouden we kunnen zeggen, Cur Deus Homo, waarom is hij gekomen? Ik ben gekomen, zegt hij, om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer, zegt hij, nu het al ontstoken is. Maar wat is dan dat vuur waarvan de Heer Jezus dan zegt dat hij daarvoor gekomen is om dat te werpen op de aarde? Het staat er trouwens in het Grieks heel mooi, er wordt een aoristusvorm gebruikt. Dat wil zeggen dat het al bezig is. Dus dat stopt ook niet meer. Zo zou je dat ook kunnen vertalen. Hij is dus gekomen om dat vuur dat al reeds ontstoken is. Dat is al op de aarde gekomen toen hij in de wereld kwam. Jezus is scheidingmakend. Dat is eigenlijk de kern van ons gedeelte vanavond ook. Maar de Heer Jezus is dat gekomen. Hij is gekomen om vuur te werpen op de aarde. Maar ik heb ontdekt in de uitleg, je kunt daar op drie verschillende manieren naar kijken. En vanavond is het mooie van die drie verschillende manieren, je zou kunnen zeggen een ABC, alle goede dingen in drieën. Nou, wie uit de reformatorische wereld komt, een goede preek bestaat uit drie punten toch? De eerste twee vaak erg lang. En het derde punt, dan was de tijd bijna om, dan kreeg je nog net de verlossing of de dankbaarheid toch? Dus ik heb het wel zo meegemaakt hoor, vaak heel. Nou, dat zullen we vanavond niet doen, we zullen het andersom doen. Maar ze zijn eigenlijk alle drie waar. Dat kan in de Bijbel. Hè? De schrift is zo rijk, hè, dat er als het ware meerdere betekenislagen in zitten. Nou, het vuur zou je kunnen zeggen. Er zijn heel veel uitleggers die zeggen dat vuur waarvan de Heer Jezus zo verlangend was om dat op de aarde te werpen. Het was al bezig, zegt hij, in de wereld te komen. Er zijn heel veel uitleggers die denken dan aan het vuur van de Heilige Geest. En ze zeggen dan, met name dat ook Johannes de Doper in het Lucas-evangelie daarna verwijst. De andere evangelisten hebben dat niet. Wij kennen Johannes de Doper, die de voorloper was van onze heiland, die hem mocht aankondigen. En dan zegt Johannes, ik doop weliswaar met water, maar hij die komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waard ben vast te maken, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat staat alleen maar in het Lucas-evangelie. Later ook in Handelingen. Maar u weet, dat is ook afkomstig van dezelfde schrijver van Lucas. En er zijn heel veel uitleggers die zeggen, dit is het vuur van de Heilige Geest. Daar zinspeelt Jezus dus op. Het op aarde werpen van het vuur is het vuur van het nieuwe leven. En de uitleggers zeggen dan met name in de eerste geschiedenis van de kerk, de vroege kerk, de kerkvaders, die waren eigenlijk heel erg deze mening toegedaan, dat de Heer Jezus uiteindelijk daarop uit is. Want anders zou je heel moeilijk kunnen verklaren dat de Heer Jezus zegt, en wat wil ik nog meer, nu het al ontstoken is. Hij verlangde ernaar dat dat vuur in volle mate zou gaan oplaaien. Daar verlangde hij naar, ja? Kijk eens, dus dan zou je zeggen, Matthäus in zijn versie haalt twee keer dat vuur aan. Het vuur van het oordeel, ja, van scheiding, ja, van de crisis die Christus brengt, ja. Het vuur dus, waar Johannes de Doper dus op wijst, Matthäus en Lucas hebben daar beide van geschreven, het vuur van de Heilige Geest zou je kunnen zeggen. En ook Calvijn, ik ga er niet zo heel veel uitwerken, maar ook Calvijn, de reformator, sluit daar heel erg bij aan. Maar Calvijn sluit vaak heel erg aan bij de kerkvaders, met name ook bij Augustinus. Maar het zou een verklaring kunnen zijn, want hoe kun je nou verlangen naar het oordeel, hoe kun je nou verlangen naar het vuuroordeel, daar verlangt toch niemand naar. Verklaarden zeggen, dat hoeft ook niet, want de Heere en Heiland verlangde naar de periode van de Heilige Geest, waarin het vuur zal komen, het vuur van het nieuwe leven. Je zou kunnen zeggen, dat is de eerste uitleg. En in dat ABC hebben we dus puntje A al behandeld. B, dat is een andere groep uitleggers, die zeggen dat met name dit woord van toepassing is op de profeet Jeremia. En dat is wel een hele bijzondere uitleg. Dat Jezus staat in de voetsporen van het profetische woord en met name van de profeet Jeremia. Ik heb thuis een commentaar staan op het boek Jeremia. Dat is een Rooms-Katholiek commentaar. Heel bijzonder. Je kunt merken aan dat commentaar dat daar waarschijnlijk een priester achter zit die zijn hele leven lang aan dat ene boek heeft gewijd. Want dat is zo rijk en zo als het ware zo gecomprimeerde taal. Hij is helemaal thuis in dat profetische geschrift van Jeremia. En dan heeft hij een aanhangsel waarin hij parallellen trekt tussen het leven van Jeremia en het leven van de Heer Jezus. Op een hele geestelijke wijze. Mooi hè, dat dat kan. Hè? Dat er ook vanuit de katholieke wereld, ik denk dat de schrijver trouwens al overleden is, maar dat dat gebeurt. Nou, zo wordt dan dat vuur waar Jezus over spreekt, dat wordt verbonden met de profetie, met de valse profeten die er zijn. Hè? Want Jezus roept wat op, hij roept inderdaad scheiding op. En er komt straks ook tegenspraak. En dan staat er in het boek Jeremia, als dan die valse profeten er zijn, Jeremia 5 vers 14. Daarom zo zegt de Heere, de God van de legermachten, omdat u dit woord spreekt, zie, ik ga mijn woorden in uw mond tot vuur maken. En dit volk tot hout, zodat het hen zal verteren. Jeremia 5 vers 14. Ik ga mijn woorden in uw mond maken als vuur. De woorden van de Heiland krijgen gezag uit de hemel zelf. Ze worden met volmacht uitgesproken. Ze zijn als het ware te vergelijken met een tweesnijdend scherp zwaard. En later in Jeremia 23 wordt dat nog herhaald. Is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heere, als een hamer die de rots verplettert. Als dus vuur op je tong komt, denk ook even aan Jesaja, wiens lippen werden gereinigd met het vuur. Want uiteindelijk was er maar één op wiens woorden genade was uitgestort. De mensen hingen aan de lippen van de Heer Jezus, want hij sprak met volmacht. Niet zoals de fariseeën dat deden, maar hij sprak omdat hij natuurlijk kind aan huis was bij de Vader. Hij kon van binnenuit vertellen wie de Heer was, wie zijn Vader was. En zo zou je kunnen zeggen, zo is dat vuur waar hierover gesproken wordt, dat is dus vergelijken met de volmacht, met de vrijmoedigheid, maar ook met het scheidingmakende. Want als hij spreekt, dan roept dat ook wat op. En Jezus waarschuwt zijn discipelen dat hij ook verdeeldheid gaat oproepen. Verdeeldheid zelfs op een manier dat zelfs door de familiekringen heen gaat. Ze zullen tegen elkaar verdeeld zijn. Ze zullen opstaan tegen elkaar. Wat staat er? Een vader tegen een zoon tegen zijn vader, een moeder tegen de dochter, een dochter tegen de moeder en de schoonmoeder ook tegen de schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. De grapjes over de schoonmoeder laten we achterwege, want het is een zeer ernstig woord. Het kan zijn dat als je de Heiland toegediend bent, dat je als het ware gepakt wordt door hem, als hij dat vuur in je leven laat branden, dat ook scheiding brengt in je eigen familiekring. Dat je dat niet kunt delen met degene die van nature je bloedbanden zijn. Nou, ik ga niet veel over mijn privéleven vertellen, maar ook dat maak je mee. Hè? Als je vernieuwing krijgt van je leven, dat je soms op verjaardagen zit, dat je denkt, waar gaat het hier over? Wat doe ik hier eigenlijk? Hè? Dat je soms ook niet meer mee kunt praten of zo. Maar omdat je ergens anders vol bent van geraakt. En dat is eigenlijk een teken dat nieuwe leven in je leven geboren is. Dat de Heiland als het ware steeds meer gestalte in je krijgt. En dat je daar vol van bent geworden. Dat je dus de vrijmoedigheid wel zal hebben om mensen datzelfde te gunnen wat ook jou gegund was. Maar je loopt soms dan echt tegen de muur op, hè, dat je dat niet kunt delen. Maar de Heer is dan wel zo wijs, dat vind ik wel bijzonder, dat hij je dan als het ware een nieuwe familie geeft. Niet biologisch, maar dat je geestelijk gezien broeders en zusters op je pad krijgt. Nou, de volgende keer komt hier Johan Schep. Als er nou één broeder is die mij bemoedigd heeft op zijn geheel eigen wijze, zeg ik erbij. Want dat is ook Johan Schep. Dan is hij dat. Hè? Dat brengt de Heer gewoon op je pad. Dan krijg je nieuwe broers en nieuwe zussen. En vanavond is misschien deze bijeenkomst daar wel een zichtbaar teken van. Dat de Heer je dan niet alleen laat. Ook al hebben je vader en je moeder je verlaten. De Heer neemt je aan. Ook al kun je dan in je eigen kring daar niet over spreken. Hier kunnen we er wel over spreken. En hier kunnen we ons erin verheugen. En hier kunnen we elkaar bemoedigen. Nou, de Heer dus als vuur in de lijn van Jeremia. Maar de derde groep, en dat is eigenlijk wel de hoofdmoot, die ziet dat vuur, wat u achterin al zei, inderdaad als oordeel. Ik zou u vanavond kunnen bombarderen met een lawine van teksten, vooral uit het Oude Testament, waarin het vuur gebruikt wordt als teken dat de Heere ook een God is, die een heilige God is, die de ongerechtigheid niet zomaar door de vingers kan zien. Die komt met het vuur van zijn oordeel. Met name Maleachi, de hekkensluiter van het Oude Testament. Als Maleachi gesproken heeft, dan blijft het daarna 400 jaar stil. Ook dat is trouwens oordeel. Hè? Als de Heere niet meer spreekt, dan kan het als een geweldige beproeving over je heen komen. Soms kan de stilte weldadig zijn, maar als je 400 jaar geen stem meer van God hoort, dan kan het niet anders of er komt verlangens van, o Heere, scheur toch de hemelen, dat u toch zal overkomen. Nou, Maleachi is als het ware de laatste van het oude verbond, van die manier waarop God zich met mensen wil verbinden. Hij is de laatste en hij zegt in Maleachi 3, wie zal de dag van zijn komst kunnen verdragen en wie zal bij zijn verschijning kunnen standhouden, want hij is als een vuur van een edelsmid en als de zeep van de blekers. En later zegt hij in Maleachi 4, want zie, de dag zal komen, brandend als een oven. En dan zullen alle hoogmoedigen en alle die de goddeloosheid doen, die zullen zijn als stoppels. De Heer Jezus zegt dus, vuur ben ik komen werpen op de aarde. Wat wil ik nog meer? Ik wou al dat het reeds ontstoken was. Maar als hij gaat komen, als hij gaat spreken, zal hij ook scheidingmakend gaan scheiden. Het vuur is het vuur van de loutering. Koren wordt dan inderdaad, wat u al zei, als kaf gescheiden. En professor Van Brugge, een bekende Nieuwtestamenticus, die zegt, en uiteindelijk spreekt Jezus hier van de grote wereldbrand die straks zal komen. Als God de wereld zal gaan zuiveren. Want u denkt toch niet dat de wereld waarin we nu leven, dat altijd doorgang zou kunnen hebben. Dat is onmogelijk. Ik denk wel eens, wat is de Heere langmoedig. Wat heeft hij vreselijk veel geduld. Petrus zegt, hij talmt niet, hij vertraagt niet. Hij wil dan zo graag dat alle mensen tot bekering komen, maar er moet een keer een einde zijn aan het onrecht, wat als het ware hemelschreiend is. Hoe lang kan de Heere het nog verdragen? Maar voordat dat oordeel komt, zal de Heere Jezus zelf, staat er, met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij, zegt hij, dat ik zou graag zien dat dat al volbracht is. Ik dacht vanmiddag wel even, toen ik dit zo las, zouden zijn discipelen dat begrepen hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat ze daar, gezien wat wij verder weten van het evangelie, dat ze daar als het ware toen nog niet klaar voor waren om die woorden te begrijpen. Maar wij weten dat wel. Dat de Heer Jezus uiteindelijk met een doel naar de wereld is gekomen, om uiteindelijk zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Voordat het oordeel komt, voordat het vuuroordeel komt, gaat hij zelf in dat vuur voor de zijnen staan. En dan zegt hij ook zo treffend van, laat mij maar gaan, laat deze gaan, doe het dan maar aan mij. Al onze ongerechtigheden kwamen op hem terecht. Voordat de zuivering kwam, is hij er middenin gaan staan. Maar als het uiteindelijk gaat over de wereldsbrand, waarin de Heere de aarde zal gaan zuiveren, dan weten we dat de apostel Petrus daar later over geschreven heeft, dat die dag zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. De elementen zullen brandend vergaan. En daarop zullen de berken dan ook verbranden. Paulus schrijft later dat ieders werk zal door het vuur worden beoordeeld. Kent u dat gedeelte? Aangrijpend gedeelte. Je kunt bouwen met hout, met stro en met stoppelen. Maar je kunt ook gaan voor de edelstenen, voor het goud en voor de zilver. En als je voor het laatste gaat, dat zal zijn waarde behouden zelfs tot in der eeuwigheid. Dat zal de eeuwigheid verduren. En mag ik u dat zeggen, soms denk ik wel eens, een groot deel van mijn leven heeft soms toch gestaan in de dienst van de hout, de stro en de stoppelen. Er was niets verkeerds aan hoor. Maar soms denk ik wel eens, waar zijn predikanten soms mee bezig? Doen zij wel de taak waarvoor zij echt geroepen zijn? Gaan zij wel voor het goud en voor de edelstenen en voor het zilver? Want het vuur zal later uitmaken hoe ieders werk zal zijn. Zie daarom, als het ware, dat je je tijd uitkoopt. En dat je daar juist voor gaat. Voordat het vuur op de aarde wordt geworpen. En de Heere met zijn oordeel zal komen. Jezus zegt, met dat doel ben ik in de wereld gekomen. Dat was mijn missie. Dat was mijn opdracht, mijn levensdoel. Daar was hij als het ware helemaal vol van. En ik wil u nog één ding vertellen over de Griekse taal. He, met die waarschuwing in het achterhoofd, dat het vanavond wel om de Heer Jezus moet gaan. Hè? Dat we ons niet moeten verliezen in allerlei details en allerlei geleerdheid. Daarvoor zeg ik het niet. Maar het is wel heel mooi geschreven in de originele taal. Er staat een infinitivus aoristus, maar dat mag u heel gauw vergeten. Dat betekent dat Jezus, dat er staat in het evangelie dat het vuur in de hemel is ontstoken. Als ik het even heel plat zeg, Jezus gaat niet een brandje op aarde ontsteken. Nee, er staat letterlijk in het Grieks dat het vuur wat in de hemel is ontstoken, dat is door de komst van Jezus bezig al aan het gebeuren. Sinds dat hij komt in de wereld, is dat de scheiding makend. Het zal het kaf van het schoren scheiden, het zal straks ook de schare doen scheiden. Schare die eerst Hosanna roept, zal straks gaan roepen, kruisig hem. Kruisig hem. Zo kan het dus gaan. Vandaag ben je populair, morgen word je in het vuur geworpen. Maar Jezus gaat door. Het beklemt hem, staat er. Dat hij dat graag wil doen, totdat het volbracht is. En zo brengt hij dus niet alleen maar vrede op aarde, maar brengt hij ook verdeeldheid op aarde. En dan citeert de Heer Jezus, citeert hij de profeet Micha. Micha die al heeft over dat opstaan van de zoon tegen de vader en ook dat de schoondochter en de schoonmoeder tegen elkaar opstaan. En je zou kunnen zeggen, de heiland weet als het ware al, Micha 7 staat dat trouwens als u het alvast wil opzoeken, de heiland weet al dat dat ook, dat scheidingmakende in zijn eigen familiekring zal zijn. Heb je er ooit wel een studie van gemaakt? Dat de Heer Jezus broers had en zussen had. Ik heb wel eens tegen jongeren gezegd van, als je zus je plaagt. De Heer Jezus heeft ook een zus gehad hoor. Hij weet er alles van, hoe dat soms kan gaan. Maar dat de broers van Jezus hem waarschuwen. Ga niet op bij het loofhuttenfeest naar Jeruzalem, want ze zullen je arresteren en doden. Maar dan staat er zo tussendoor, maar zijn broers geloofden niet in hem. Sterker nog, er is zelfs een passage in het evangelie waarin staat dat ze als het ware hem eruit trekken en dan zeggen, hij is niet helemaal bij zijn zinnen. Onze broer, daar is een steekje mee los. Die leidt aan godsdienstwanen. Die zegt dat hij gekomen is met een opdracht. Die leidt aan dingen die er niet zijn. Hij is niet bij zijn zinnen. Dwars door zijn eigen familiekring heen
dwars daardoorheen was er bij de Heer Jezus dus ook een scheiding. En Micha 7 uit het Oude Testament, uit het Oude Vermond, die sprak daar al over. In het vierde vers staat: geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren voor de mond voor haar die in uw schoot ligt, dat is je eigen vrouw. Want de zoon maakt de vader te schande en de dochter staat op tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoot. Zelf staat er dan: zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Ik ken u niet. Tenminste niet wat u allemaal beweegt en waar u mee te maken hebt. Maar als u ermee te maken hebt, als er ook in uw familiekring het soms moeizaam is om over te brengen wat u zelf beweegt, dan kun je zeggen: er overkomt u niets vreemds. De Heiland heeft het vanavond al in het evangelie laten optekenen. Dat hij ook verdeeldheid kan brengen. Als je dicht bij hem leeft, wil niet zeggen dat alles pais en vree blijft. Het kan verdeeldheid geven. Het kan onbegrip geven. Het kan zelfs geven dat je soms op bepaalde momenten maar beter niet met elkaar kunt omgaan. Zo erg kan het zijn als het gaat om de dingen van de Heiland. Maar u mag zich er vanavond aan optrekken. Het is eigenlijk een heel bemoedigend woord, ook al lijkt het een heel kritisch woord. De Heiland is ermee vertrouwd geweest. En net als Micha heeft de Heer Jezus eigenlijk gezegd: ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Hij heeft vertrouwd op zijn vader en hij is met hem niet beschaamd uitgekomen. Zullen we dat maar gaan doen? Gaan uitzien naar de Heere. Het verwachten van hem, juist in deze donkere tijd waarin wij leven, dat we dan onze hoofden mogen opheffen, dat we mogen weten: de Heere is nabij, nabijer misschien wel dan we ooit denken. Zie uit naar hem, die komende is op de wolken, hij komt. Maranatha, o Heere Jezus, kom en vervul de aarde straks met uw heerlijkheid. Reinig alvast mijn gemoed, zodat ik u inderdaad waarlijk kan ontvangen, zodat ik vanavond kan zeggen: mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Ik heb van u gehouden. Maar inderdaad, nog nooit zoveel als u. Amen.